Nou, David heeft met ons al gelezen het stukje uit Matteüs hoofdstuk 2. De wijzen uit het oosten. Laten we dat met elkaar in zich heel eventjes lezen, de 12 versen van Matteüs hoofdstuk 2. En daar staat: toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden: waar is de koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. En toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring. Hij raakte in verwarring. En niet alleen hij, maar heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. En ze zeiden tegen hem: in Bethlehem. In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. In Micha. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijze, onopgemerkt bij zich, in het geheim. En hij vroeg hen nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. Want op deze manier kon hij uitrekenen hoe oud ongeveer die nieuwe koning dan zou moeten zijn. En hij stuurde deze wijzen naar Bethlehem en zei: ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als je het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen ze op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. En toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, dus niet in de herberg. En toen zij in het huis kwamen, zagen zij het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden het. Ze openden hun schatkisten, meervoud, en brachten hem geschenken, meervoud, goud, wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Vandaag wil ik spreken over: zonder Jezus is je kerst mis. Zonder Jezus is je kerst mis. Dit is de laatste zondag alweer van het jaar. Wat gaat zo'n jaar toch ontzettend snel. En dan kom je ook in zo'n tijd dat het de gewoonte is, ook in Nederland merken we dat, dan heb je allerlei goede voornemens die je weer wil gaan maken. Goede voornemens. Je bekijkt het jaar, je kijkt het jaar zo terug. En wat zou ik willen gaan veranderen voor mezelf in 2022? Dat zijn van die goede voornemens. En we hebben namelijk ook wel een spreekwoord: de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. En het is echt zo dat op het moment dat we voor onszelf niet een andere mindset gaan hebben, een ander gedachtegoed gaan hebben in ons denken, dan zullen we ook alle goede voornemens die we dan gaan hebben, dat gaat dan niet gebeuren. We zullen moeten gaan veranderen. Als we werkelijk in 2022 werkelijk onszelf willen veranderen, de voornemens die we hebben, dat we dat echt daadwerkelijk zichtbaar willen gaan worden, dan moeten wij op een andere manier 2022 binnengaan. Anders gaat het gewoon niet gebeuren. Dan is het wishful thinking. En ik wil vandaag een aantal sleutels met u doornemen. En als we die sleutels zouden gaan hanteren in 2022, dan zal dat betekenen dat uw leven daadwerkelijk gaat veranderen. Gewoon een aantal sleutels, want waar staat een sleutel voor? Een sleutel geeft toegang of het sluit iets. En voor sommigen van ons is het belangrijk om bepaalde deuren te gaan sluiten. Met een sleutel. Een sleutel is niet alleen maar om deuren te openen, maar ook om deuren te sluiten. En af en toe is het belangrijk om bepaalde deuren die je hebt geopend in je leven, om die te sluiten, opdat ook andere deuren weer open kunnen gaan. En de eerste sleutel die ik zo met u wil doornemen, heeft te maken bijvoorbeeld ook met een vraag van, oké, met hoeveel wijzen, met hoeveel kwamen ze nou naar Jeruzalem? Wie weet het? 2? Wie zegt 2? 3 wijzen? Wie zegt 3? Even een quizvraag. 3. 3? Wie zegt 4? Wie biedt er meer? Ja. Of weten we het gewoon niet? Wij weten het niet. We weten het gewoon niet. Maar wij hebben plaatjes gezien, we hebben foto's gezien, we hebben schilderijen gezien, we hebben allerlei verhalen wel eens gehoord. En wij denken, we hebben het als een werkelijkheid aangenomen dat het er 3 zijn. Maar we weten het gewoon niet. De Bijbel vertelt ons dat het een aantal wijzen waren, meervoud. Dat kunnen er 2 zijn geweest, maar dat kunnen er ook 10 zijn geweest. We weten het eenvoudigweg niet. Maar wat het punt is, wij hebben iets aangenomen als zijnde de waarheid. En we dachten, oké, dan zal het wel zo zijn. Van welke vrucht hebben Adam en Eva gegeten? Was het een sinaasappel? Het was een appel, hè? Het was een appel, hè? Wie zegt het was een appel? Nou, kom op. Als we naar op de straten gaan, overal zullen ze zeggen, het was een... Waarom? Dat wordt zo geschilderd, dat wordt zo... We weten het gewoon niet. De Bijbel vertelt, het is een vrucht. Maar wat gebeurt er in ons denken? Wij nemen al heel snel iets klakloos aan, als zijnde de werkelijkheid, terwijl het helemaal niet de waarheid hoeft te zijn. En dat is een gevaar. We horen zoveel nieuws. Daar komt zoveel op ons af. Niet alles wat wij horen, niet alles wat tot ons komt, niet alles wat de krant schrijft, niet alles wat de NOS ons vertelt, niet alles wat we horen op RTL Boulevard, is ook de waarheid. Dat zijn aannames. Maar het probleem is, in ons hoofd, in ons denken, wij gaan ermee aan de slag. En wij zijn ermee bezig en denken dat het de waarheid is. Voor ons is het dan een waarheid, maar het hoeft helemaal niet de waarheid te zijn. En een sleutel die ik u wil aanreiken voor komend jaar, is dat we altijd, maar dan ook altijd weer teruggaan naar wat zegt Gods woord. Dat is ons fundament. Dat is de basis. Niet alles zomaar klakloos aannemen. Het nieuws is het ware, je krijgt het op een dienblad aangereikt en je kan er van alles van eten, maar laten we alsjeblieft ook bepaalde zaken gewoon staan. Niet alles moeten we zomaar slikken als zoete koek. Wij hebben onderscheid nodig. De Bijbel zegt, want het woord van God is levend, is krachtig, is scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Dat is wat het woord van God doet. Dat is wat we nodig hebben. Oh, maar ik heb de Bijbel gelezen. Ik heb een hele mooie app en elke dag krijg ik een appje. En elke dag krijg ik een dagtekst. Dus ik heb de Bijbel gelezen. Toch? Dit is niet voldoende. Dit is niet voldoende. Wij zullen echt met elkaar dat woord moeten gaan lezen. Dat woord moeten gaan bestuderen. Dat moet helemaal in ons binnenste geworteld worden. Dit is zo belangrijk dat wij terug gaan elke keer weer naar het woord. Want de Bijbel zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Het is zo duister om ons heen. Het enige wat wij werkelijk nodig hebben is dat licht opdat we kunnen zien. Opdat we kunnen aanschouwen. Het is zo belangrijk. Dus elke keer zeggen we weer, ga altijd terug naar wat zegt het woord. Sleutel 2. Eerst relatie, dan prestatie. We hadden een aantal weken terug, hadden wij tieners. En een van de tienerleiding, een jonge dame, die gaf aan. Ja, want het was best een beetje zwaar. En wat je zo nodig hebt met die tieners, je wil een relatie hebben. Je wil ze leren kennen. Want op het moment dat je een relatie hebt, Dan kan je ook iets overbrengen. Je wil graag een relatie hebben. Eerst relatie, dan prestatie. Stel nou eens voor dat toch er 4 wijzen zijn geweest. Daar is de legende en het verhaal gaat als volgt. Er was een 4de wijze en die is nooit in Jeruzalem aangekomen. Want hij was zo druk bezig met goed te doen, dat hij elke keer werd opgehouden en hij is nooit in Jeruzalem aangekomen. Hij is nooit in Bethlehem aangekomen. Waarom? Hij was zijn hele leven bezig met het goed doen. Wat een gemiste kans. Hij was voortdurend bezig met presteren, maar er was geen relatie. Er was prestatie, maar geen relatie. Stel dat dat verhaal waarheid zou zijn. Hoe vaak komt u niet mensen tegen? En u probeert het evangelie uit te leggen. Dat ze Jezus nodig hebben. Dat Jezus naar de aarde is gekomen om verlossing te brengen. Maar hoe vaak wordt er dan niet gezegd, en ik heb het vele malen al gehoord, oh, maar zo slecht ben ik niet. Ha, ik heb geen bank overvallen. Klopt, hè? Ik heb geen moord gepleegd. Dus zo, en weet je, ik doe vrijwilligerswerk en ik ben goed voor de oude mensjes. En als ik in de bus zit, dan sta ik op voor een oud vrouwtje. Dat doe ik allemaal. Ik ben echt, ja, natuurlijk, we doen allemaal wel eens een beetje verkeerd, natuurlijk wel. Maar ten diepste ben ik echt een goed mens. Hetzelfde als die 4de wijze. Hij was een goed mens. Hij was overal bezig met goede dingen te doen. Ook met kerst. Met kersttassen zijn we rondgereden door heel Rotterdam. Maar als dat niet voortkomt uit een relatie met Jezus, dan is het allemaal gewoon goede werken. Goede werken. En daarmee komen we niet die hemel binnen. Het gaat om die relatie. Eerst een relatie en dan een prestatie. Want alles moet voortkomen vanuit die relatie met Jezus. Zonder die relatie met Jezus is je leven door en droog. Eerst relatie, dan prestatie. Zullen we eens zeggen met elkaar, dan vergeet u dat niet. Eerst. Nooit meer vergeten. Nooit meer vergeten. Sleutel 3. Die we willen gaan hanteren in 2022. Datgene of diegene die je in je leven laat heersen, zal je leven beheersen. Datgene, wat beheerst je? Waar ben je dag en nacht mee bezig? Als je je helemaal gefocust hebt op je carrière, en je carrière, en carrière, en het geld verdienen, dan gaat dat je leven beheersen. Dan gaat dat je leven beheersen. En lieve mensen, laten we nou eens even heel eerlijk zijn. We kennen allemaal dat verhaal dus van die wijze. Ik heb het allemaal gelezen. Maar laten we ons eens gaan verplaatsen in die wijze. Hoeveel kilometer hebben die wijzen niet afgelegd om uiteindelijk in Jeruzalem aan te komen? Zeer waarschijnlijk kwamen ze uit het gebied Babel. Weet je hoeveel kilometer dat is? 1500 kilometer. Hey, hallo. Haha, 1500 kilometer. Hoe haal je het in je hoofd? Dan kom je van Babel, dan ga je helemaal naar Jeruzalem, omdat je een ster hebt gezien. En lieve mensen, dit waren geen dommerikken. Dit waren astrologen, dit waren geleerden. Dat waren echt mensen die waren koppie-koppie. Dat was niet een emotionele opwelling. Maar er was iets in die mensen, er was iets in die wijze wat hun overtuigde. Wow! Daar is iets gebeurd. Ze zagen het licht. Ze hebben het licht gezien. Ze hebben die ster zien opkomen. Ze hebben de boeken bestudeerd. En ze kwamen erachter, dit is iets heel bijzonders. Er is een kind geboren. Er is een nieuwe koning geboren. En ze waren zo overtuigd van het belang dat zij maar één ding wilden. En dat is, wij pakken alle spullen in. Wij laten ons land achter. We laten ons gezin achter. We beladen onze kamelen met allemaal kostbaarheden. We praten over schatkisten. En ze zijn dus 1500 kilometer gaan reizen om een kind te vinden. Deze mensen die waren overtuigd. Ik ga op reis en ik neem mee. Ik ga op reis, kent u dat spelletje in de auto? En allemaal, ik ga op reis en ik neem mee. Wat namen deze wijzen mee? Ze namen mee hun overtuiging. Daar was iets gebeurd in hun binnenste. Werkelijk, als je Jezus ontmoet, dan moet je leven werkelijk echt op zijn kop staan. Als dat niet het geval is, hebben we dan werkelijk echt Jezus ontmoet? Hebben we dan werkelijk echt Jezus ontmoet? Deze mensen waren helemaal vol van iets. Ze volgden een ster. Ze volgden een ster. En ze waren bezig met elkaar. Het waren nogmaals geen dommerikken. En ze kwamen uiteindelijk aan daar in Jeruzalem. En wat zegt het woord? Weer opnieuw, wat zegt het woord? De stad. Er was een opschudding. Want daar kwam wat binnen. Daar kwamen wijze mannen binnen. Daar kwamen uit het oosten. Ze vielen op. Daar was iets, daar was een overtuiging. Daar was iets in hun binnenste dat brandde. En het was niet zo dat ze daar eventjes langs wipten. En dan gauw weer verder trokken. Nee, zeer waarschijnlijk hebben ze daar weken doorgebracht. De geschiedschrijvers die zeggen van nou, ze zijn minimaal wel 3 weken daar aanwezig geweest. Wellicht zelfs wel 3 maanden. 3 maanden daar in Jeruzalem. En ze waren zo overtuigd. Want hun vraag was niet, is er wel een koning geboren? Dat was niet hun vraag. Je legt geen 1500 kilometer af om die vraag te stellen, is er een kindje geboren? Nee, waar? Waar is die koning geboren? Waar? Dus overal vroegen zij, waar is die nieuwe koning geboren? Waar kunnen we hem vinden? Dat zelfs koning Herodes in het hof onrustig werd, want die dacht van, wat is hier aan de hand? Daar was een opschudding. En die overtuiging, als dat meer en meer gaat groeien in ons binnenste, dat in de stad Rotterdam er een opschudding gaat plaatsvinden. Gewoon een verwarring. Waarom? Omdat overal wij als Ecclesia, wij die geroepen zijn, wandelen in geloof en autoriteit zeggen, nee Heer, oh, de koning is geboren. De koning is geboren. Op ons werkplek, de koning is geboren. Dat we een overtuiging daar zitten en een overtuiging ons werk doen en een boodschap hebben. Helemaal compleet anders zijn, omdat we Jezus hebben leren kennen. Die overtuiging, die passie, dat er, oh Jezus, Jezus is geboren. Jezus is onze koning. Jezus is geboren. Die overtuiging. Daar verlangen we toch naar. Ze hadden een hart vol aanbidding. Een schatkiste vol goud. Wierook. En mirre. Sleutel 4. Sta op voor wat je gelooft. Sta op voor wat je gelooft. Sta op voor wat je gelooft. De Bijbel zegt in Matteüs 5. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft. Waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Heer Jezus, ik bid zo, Heer, dat we met elkaar die passie zullen gaan vinden. Die overtuiging die deze wijze ook kenmerkte. O Jezus, dat er iets in ons binnenste mag gebeuren. Dat we 2022 in mogen gaan. En dat we zo geraakt worden door wie u bent. Dat we zo geraakt worden met uw kracht. En met uw heerlijkheid. Sta op voor wat je gelooft. Deze mensen spraken met een zekerheid. En ik weet niet voor wie dit is. Maar deze iemand. En het is net alsof jouw woorden elke keer op de grond vallen. Je zit op je werk. Je zit in een vergadering. En dan praat je. Maar het is net alsof je niet hoort. Je wordt als het ware genegeerd. En thuis, waar je bent, je probeert dan iets te zeggen, maar mensen luisteren niet naar je. En je wordt niet serieus genomen. Op de een of andere manier, je wordt niet serieus genomen. En God zegt tegen jou, in 2022 gaat er iets veranderen. Op het moment dat die heerlijkheid en die glorie jouw leven gaat raken. Mijn aanwezigheid, mijn zegen op jou. Dan gaan de woorden die ik in jouw mond heb gelegd, die ga je spreken. En die gaan met een kracht geplant worden in de harten van de luisteraars. Daar zijn mensen, daar is iemand, je ervaart elke keer, waarom kom ik niet over? Waarom datgene wat ik wil zeggen en probeer te zeggen, waarom? Het is net alsof mijn woorden te aarde vallen. Maar God gaat jouw woorden gebruiken. Er gaat een tijd komen. Net zoals die wijzen. Iedereen wist dat er wat aan de hand was. Maar ze spraken met autoriteit. Omdat ze wisten wie ze waren. En ze waren van overtuigd. Daar is een nieuwe koning geboren. Die zekerheid die gaat over je komen. En je zal spreken. En mensen zullen beginnen te luisteren naar je. Je zal met die waarheid, want je hebt zoveel wijsheid. Je hebt zoveel wijsheid. Maar op de een of andere manier, ze pakten het niet. Ze pakten het niet. Maar er gaat een tijd komen, jouw mond zal gebruikt worden door God. Om zijn waarheid en zijn normen en zijn waarden. En ook de oplossingen die jij met je meedraagt. Binnen je werk. Je hebt oplossingen. Je hebt oplossingen. Maar je vindt het moeilijk om dat te verwoorden. Maar God zegt tegen jou, ik ga jou de wijsheid geven. Ik ga jou de woorden in je mond leggen om te spreken en mensen zullen naar je gaan luisteren. Dat gaat de sleutel voor jou zijn. Dat gaat de sleutel voor jou zijn. Sleutel 5. Laat zijn leven in jou niet gedood worden. Wat ik net zei, ik ga even toch terug. Jezus is gekomen en wil jou nooit overheersen. Alles wat in jouw leven je overheerst, is niet juist. Is niet goed. Is niet goed. Ik wil daar even op inzoomen. Op het moment dat ik in mijn huwelijk mijn vrouw zou overheersen, bad news. Verkeerd. Wij zijn niet geroepen om te overheersen. Op het moment dat ik met mijn kinderen, dat ik ze ga overheersen, bad news. Want wat doet overheersen? Overheersen is waar ze, dat komt over je. Het zuigt je leeg. Het zuigt je leeg. Het zuigt je leeg. Op het moment dat jouw werkgever jou overheerst, bad news. Zorg dat je daar wegkomt. Overheersen is altijd heel erg akelig. Jezus kwam nooit om te overheersen. Want in het overheersen, wat zit daaronder? Dat je gedomineerd wordt. Manipulatie. Controle. Domineren. Om eindelijk je te controleren. Daarom is overheersen. We moeten daarmee stoppen. Op het moment dat iets gaat overheersen in jouw leven, kap ermee. Op het moment dat een QR-code ons leven gaat overheersen, verkeerd. Verkeerd bezig. Op het moment dat het nieuws ons gaat overheersen, nee. Want Jezus kwam om te heersen. Maar hij komt met een scepter. En die scepter, dat heersen van hem, dat is liefelijk. Dat is liefelijk. Hij wil je ondersteunen. Jezus kwam en hij waste de voeten van de discipelen. En hij kwam eronder. En hij hielp. En hij helpt. En hij ondersteunt. En hij bemoedigt. En hij moedigt aan. Maar Jezus zal je nooit, maar dan ook nooit, overheersen. Dat is een hartsgesteldheid. Dat we elke keer van onszelf, oké, je kan overheerst worden, maar je kan ook overheersen. En ga je leven na. Word ik overheerst of ben ik een overheerser? Want uiteindelijk is Jezus gekomen om in ons leven te heersen. Hij wil onze heerser zijn. En zoals de wijzen uiteindelijk daar kwamen op de plek waar ze moesten zijn. Wat was hun allereerste reactie? Na zo'n ontzettende lange reis, wat was hun allereerste reactie? Toen ze dat huis binnenkwamen, die woning binnenkwamen. Niet de herberg, niet waar die herders waren, maar er was een woning. Wat was hun eerste reactie? Ze vielen neer en aanbaden hem. De Formule 1, Max. Wat was het eerste wat hij deed toen hij uit zijn bolide stapte? Hij knielde neer bij zijn rechter voorband. Er was zo'n ontlading bij de jongen. En wat er in zijn hoofd omging, geen idee. Maar het viel mij op. Het eerste wat hij deed was, hij knielde neer. Dat was een ontlading. Uiteindelijk had hij die droom werkelijkheid zien worden. Deze wijzen, die waren zo lang onderweg. En wellicht allerlei tegenslagen hebben ze moeten verduren. Om uiteindelijk op die plek te komen, daar waar Jezus daadwerkelijk was. En ze vielen neer. Dat is een houding die wij vandaag de dag eigenlijk niet meer zo goed kennen. Wanneer is de laatste tijd dat we echt onze knieën hebben gebogen? Dat we echt heel bewust ons hebben klein gemaakt voor koning Jezus. Echt in eerbied onze knieën hebben gebogen. Ik weet nog zo goed dat ik bij mijn opa en mijn oma ging eten. En ik was denk ik een tiener. En het was dus de middag. En we gingen wat soep eten. En we gingen binnen voor het eten. En deze twee oude mensjes, die gingen knielen. Die gingen knielen. Bij hun stoel. En ik zat daar. Wat moet ik doen? Ik ben maar blijven zitten. Ik wist het gewoon niet. Maar ik zal het nooit meer vergeten. Die houding van mijn opa en mijn oma. Die gewoon die oude mensen. Die oude mensen. Die gingen buigen. Die gingen knielen. Wat een houding. Wat een houding. De wijzen uit het oosten. Het eerste wat ze deden. Toen ze in de tegenwoordigheid van Jezus kwamen. Was vallen. Vallen. Op de vloer. Wat een houding. En dat dat een sleutel mag zijn voor het komend jaar. Dat wij altijd een knielende houding hebben naar Jezus toe. Een houding van eerbied. Van respect. Van overgave. Waardoor hij binnen kan komen. Niet om ons te overheersen. Jezus is niet gekomen om ons te overheersen. Maar hij wil heersen. Hij wil heersen. Opdat hij, dat alles in ons binnenste zal laten zien van ook Heer, het gaat allemaal om u. Het gaat om uw naam, het gaat om uw heerlijkheid, het gaat om uw glorie. En vanuit die relatie komt dus die prestatie. En ze haalden van hun kamelen die schatkisten. Met goud en wierook en meer. Alles werd daar neergezet. Maar er was eerst een hart van overgave en van aanbidding. Ze vielen neer. Ze vielen neer. En het mooie was, op een gegeven moment, ze hadden van Herodes gehoord. Kom terug, vertel ons, vertel mij waar je hem hebt gevonden. Oh, dan kan ik hem ook aanbidden. Valse aanbidding, valse aanbidding. En wat gebeurde er? Wat staat er in de Bijbel? Wie waarschuwde hun in hun droom? God zelf. En dat is wat er gebeurt. Dat is een volgende sleutel ook in jouw leven. Op het moment dat je die ontmoeting met Jezus hebt gehad, dan gaat God tot je hart spreken. Eerst sprak God door hun via een ster. En wellicht ook hun hele opvoeding en alles. Wellicht was niet alles zo kosher. Astrologie en wow, een beetje spannend. Misschien een beetje occult hier en daar. Maar door dat alles heen kwamen ze gewoon hoe ze waren. Want ze hadden een honger naar die waarheid. En die waarheid heeft hun totaal veranderd. En ze hebben Jezus gezien. Ze hebben Jezus ontmoet. Ze hebben van alles achtergelaten. Goud, zilver, goud, wierook, alles. En daarna begon God te spreken. Daarna begon God te spreken. God wil zo graag tot jouw leven spreken. In jouw leven spreken. En dat spreekt weer van die relatie. God zal zichzelf aan jou gaan openbaren in 2022. Op het moment dat wij ons gaan vernederen voor de koning der koning en de Heer der Heer. Hij is onze koning. Hij is onze Heer. Hij is onze verlosser. Hij is onze bevrijder. Hij is het. Die heeft uitgeroepen aan het kruis. Het is volbracht. En dat kleine kindje Jezus, misschien is het heel erg pril. En dan zie je wat Herodes doet. Herodes die probeerde al in de kinderjaren Jezus te doden. En datgene wat heel nieuw is in jouw leven, dat heel pril is, wat heel kwetsbaar is. De duivel is erop uit om juist dat kleine, dat kwetsbare in de kiem te smoren. Zo werkt de Satan. Hij, Johannes 10, vers 10, hij is voor de kil. Hij komt voor de kil. Maar laten wij heel voorzichtig zijn, ook als sleutel. Dat op nummertje 7 geloof ik, God gaat, komt nooit naar lege handen. Maakt allemaal niet meer uit, ik weet die sleutel niet meer. De Heer zal persoonlijk tot je spreken. En zo is het. En niet anders. En dan gaat er vanuit die relatie een prestatie zijn. Jezus wil geboren worden in jouw hart. En dat begint heel klein. Dat begint heel klein. Maar Jezus wil zo graag groeien. Tot een peuter. Een kleuter. Een tiener. Een volwassen man. Hij wil groeien in jouw leven. Maar laten wij hem groeien. Geef hem de ruimte om te groeien. Maar dan hebben we een hart van een aanbidder nodig. En dan gaat God komen. In zijn heerlijkheid en zijn glorie. En het zal 2022 zo verschrikkelijk anders zijn. En dan gaan we staan. Dan gaan we staan met elkaar voor wat we geloven. En dan gaan we met zekerheid praten. Ja, maar Heer, u bent dezelfde. U bent de eeuwige. U bent de eeuwige. Halleluja, Vader. Dank u wel, Jezus. Halleluja, Vader. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Vader. Heer, dank u wel. Dat we uw genade mogen ontvangen. Halleluja, Vader. Is hier iemand die zegt, ja, het wordt tijd dat ik ga knielen voor de koning. Ik heb in u geloofd, maar zal het best wel zijn, maar ik ervaar nu van, ja, inderdaad, ik moet iets doen. Als jij ervaart, ja, ik wil zijn leven ervaren, zijn liefde ervaren. Als je dat ervaart, dan is dit het moment voor jou. Om die keuze te mogen maken. Want hij is hier. En hij houdt van je. Hij is voor je gestorven. En hij wil ook zo graag geboren worden in jouw hart. En ook al is het duister. Ook al is het donker in jouw hart. Geef niet. Geef niet dat het duister is. Geef niet dat het donker is in je hart. Waarom? Waarom is het niet erg dat het donker en duister is? Hij is het licht. En hij doet het licht voor jou aan. Wat is de snelheid van duisternis? Nul. Duisternis heeft geen snelheid. Licht wel. Het licht gaat 300.000 kilometer per seconde. Wow. Als Jezus binnenkomt in jouw leven, dan gaat het licht aan. Dan gaat het licht schijnen. En moet de duisternis wijken. Die duisternis moet wijken uit jouw leven. Je bent gebonden. Je ervaart gewoon diep van binnen hier in jouw hart. Ik voel de duisternis. En dat komt omdat het licht nog niet schijnt. En op het moment dat het licht gaat schijnen in jouw hart, duisternis zal wijken. Duisternis moet wijken. En dan voel je nu op dit moment een beetje onrustig worden. Dat komt omdat de duisternis niet weg wil. Want die voelt en ervaart. Ho, licht is komende. Het licht schijnt in jouw duisternis. Bij wie is het duister? En moet het licht aan. Wie ervaart, ja, bij mij is het duister. Bij mij is het duister en dat licht moet aan. Steek je vinger maar omhoog. Zeg, ja, ik wil dat licht ontvangen. Ik wil dat licht ontvangen. Is er iemand die zegt, ja, dat wil ik zo graag. Dat de duisternis verbroken wordt over mijn leven. Ja. Heel goed. Iemand anders. Heel goed. Heel goed. En ik ga nou iets van jou vragen wat je misschien heel erg spannend doet. Maar we gaan eerst ook de online kijkers gaan we zegenen. We willen jullie zegenen. Want ook thuis zijn er mensen die nu kijken en die ervaren die duisternis. Die duisternis. En je wordt onrustig. Je voelt gewoon. Je voelt van binnen dat van alle als ware vlinders die fladderen. Je denkt, wat er gebeurt met me? Dat is de liefde van de Vader. Dat is de liefde van God die bij jou binnenkomt. Want hij wil binnenkomen. Hij wil binnenkomen. Hij wil ook dat jij knielt voor hem. Hij wil je niet overheersen. Maar hij wil zo graag zijn liefde met jou delen. En lieve kijkers, ik zegen jullie met de liefde van de Vader en de genade van de Heer Jezus. En die fellowship van de Heilige Geest. Ik zegen jullie allemaal. God zegen.